Goedenavond iedereen. Het leek mij het beste om niet gewoon de geschiedenis van de NAVO als organisatie te vertellen. Want die zal bij de meesten wel bekend zijn. Maar het te plaatsen in de context van het Westen in een meer brede zin. Hè, want wat verstaan we nou eigenlijk onder het Westen in de wereldpolitiek? En tegenwoordig wordt er ook heel vaak gesproken over de internationale gemeenschap. En vooral het Westen zelf noemt zichzelf graag de internationale gemeenschap. En dat ziet over het hoofd dat er door dat Westen heen vaak belangrijke breuklijnen lopen. Dus eerst wou ik iets vertellen over wat we onder het Westen moeten verstaan. Vervolgens over de breuklijnen en als er dan nog tijd is over een paar dingen over de nieuwe conflictgebieden die zich op dit moment aftekenen. En om maar direct daarmee te beginnen, een jaar na de invasie van Afghanistan, of van Irak, sorry, dus dat wil zeggen 2 jaar of 3 jaar na Afghanistan, is er door het Witte Huis een nieuw bureau opgericht. Dat heet het Bureau voor Wederopbouw na Conflict. En dat heeft in 2004-2005 een lijst opgesteld van 27 landen die opgebouwd moeten worden na het conflict. En de leider van dat bureau is de voormalige Amerikaanse ambassadeur in Oekraïne, Pascual. En het bijzondere van die lijst van 27 landen was dat ze opgebouwd moeten worden na een conflict, maar dat er helemaal nog geen conflict is. Dat moest nog maar. Dus met andere woorden, men kijkt vooruit naar een tijd waar de mogelijkheid bestaat en heel reëel onder ogen wordt gezien dat er in 27 landen conflicten zullen zijn. En dat is natuurlijk, als je erover nadenkt, een heel onrustbarende gedachte. Vooral als je leest dat die Pascual, het nieuwe hoofd van de planningstaf van het State Department, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, dat die hebben gezegd dat je in de wereld eigenlijk maar één soort staat mag hebben. En dat is een staat die gedragen wordt door één nationaliteit, met de rest is dan minderheden. En die een markteconomie heeft. Dus dat wil zeggen waar het kapitalisme fungeert. En omdat die 27 landen op die lijst dus allemaal landen zijn waar op dat punt nog iets schort, gaat men ervan uit dat daar een conflict zal komen, dan wel moet komen. En dat Amerika dan bij de wederopbouw erop zal toezien dat er een goed soort staat uit de voorschijn komt. Dus dat is eigenlijk het kenmerk, zou ik willen zeggen, van het soort wereldpolitiek waar we ons op moeten voorbereiden in de komende jaren. Dat wil dus niet zeggen dat dat allemaal zo uitgevoerd zal worden, maar het is heel belangrijk om te weten dat de nog steeds machtigste staat ter wereld, al zijn er nu wat kredietproblemen natuurlijk, maar daar kom ik nog over te spreken. Maar dat die machtigste staat ter wereld met het grootste militaire apparaat zich dus voorbereidt op een lange reeks conflicten die men niet zomaar aangaat als conflicten in de algemene zin, maar als conflicten via welke men zal proberen om een heel bepaald soort staat te creëren. En dat zijn staten waarmee dan goede zaken kunnen worden gedaan en waar de vrienden van het Westen aan de touwtjes trekken. Nou, wat is nou eigenlijk het Westen? Dat is mijn eerste punt. Het Westen is gebouwd rond een kern van Engels sprekende landen. Toen ik student was in Leiden en internationale politiek studeerde, moesten we allerlei regels leren over wat staten in het algemeen deden. En ik weet al dat ik in die tijd altijd aan de grote geleerden vroeg die mij les gaven. Van is het nou niet een beetje onzin om altijd maar over de staat in het algemeen te spreken? Want je kan toch niet Fiji vergelijken met Amerika? Het is toch beter om die staten elke keer als je er iets over zegt direct bij zijn naam te noemen. Dan hebben we een veel directer begrip. En dat speelt nog steeds volgens mij als we het hebben over het Westen. Want het Westen berust op iets heel unieks en dat is dat vanuit Engeland, wat natuurlijk door zijn ligging en blik op de oceaan al een unieke positie inneemt als een soort balkon van Europa, dat vanuit Engeland een stroom van kolonisten op gang is gezet in de 17e eeuw. Naar in de eerste instantie Noord-Amerika, soms via Nederland trouwens. En dat waren dan Puritijnen, dus tamelijk fanatieke Calvinisten, die naar Noord-Amerika trokken om redenen van religieuze vervolging in Engeland zelf. En ook voor een deel uit Schotland. En die het idee hadden dat hun overtocht door God gewild was. En de bedoeling had om in Noord-Amerika een nieuw Jeruzalem te vestigen. Nou kan ik daar niet te lang bij stilstaan. Maar het is wel heel belangrijk om te weten dat dat religieuze motief, dus dat idee dat de Engels sprekende volkeren een hele bijzondere rol in de geschiedenis hadden. En dat wat er in Amerika gevestigd zou worden, een maatschappij zou zijn die vrij van zonde zou zijn. En die de taak had om de rest van de wereld ook vrij van zonde te maken. Dat is natuurlijk niet zomaar een soort een stukje folklore uit de geschiedenis. Dat is heel diep ingeweven geraakt in het denken en in het zelfbeeld wat het Westen later van zichzelf heeft gekregen. Namelijk is een heel sterk idee van missie en van zending en van bevrijding van de rest van de wereld. Hebben we het nog helemaal niet gehad over kapitalisme of over democratie of dat soort begrippen. Het gaat erom dat wat nu de Verenigde Staten zijn, in eerste instantie bestonden uit een kolonie die zichzelf als verheven boven alle volkeren voelde, maar die ook het idee hadden dat zij een soort hemel op aarde moesten vestigen. En zoals ik zei, dat Puriteinse oorspronkelijke idee, hoewel er later natuurlijk ook hele andere groepen bijgekomen zijn, zoals katholieken uit Italië en Joden uit Rusland, is dat Puriteinse idee heel diep ingeweven geraakt in de Amerikaanse samenleving. Maar tevens natuurlijk een band met Engeland. Toen ze in 1890 aan Bismarck, de Duitse ijzeren kanselier, vroegen: wat is nou volgens u het belangrijkste wereldpolitieke feit wat je in je eigen leven hebt meegemaakt? Toen zei hij: het feit dat Noord-Amerika Engels spreekt. Namelijk dat er één blok, nu heb ik het niet meer over Bismarck, maar dat er één blok bestaande uit Engeland met zijn maritieme macht, hè, tot de jaren 20 van de 20e eeuw, de grootste vloot ter wereld. En daarna Amerika met zijn maritieme macht, dat die twee machten verbonden zijn door een gemeenschappelijke taal, door een gemeenschappelijke christelijke zendingsdrang, het idee dat de hele wereld vrij van zonde moet worden gemaakt, wat natuurlijk dan in Noord-Amerika zijn meest diepe verankering heeft gekregen. Maar ook, en dat is het derde punt, een idee dat de maatschappij het recht gebaseerd is op rechten en dat de maatschappij als zodanig ook het recht heeft om zich tegenover staatsgezag altijd vrij te bewegen. Dus het idee dat je dat er niemand van een overheid het recht heeft om jou te hinderen bij het je verplaatsen, bij het opzetten van een enigerlei bedrijf en dergelijke. En dat is de grondslag van het liberalisme van het Westen. En dan heb ik nog steeds niet gehad over kapitalisme en democratie en zo, maar het is niet zo moeilijk om te zien als je deze elementen dus als uitgangspunt neemt, hè, zendingsdrang, vrijheid tegenover de staat, en daarmee samenhangend respect voor de wet, het idee dat elk recht zich via een gerechtelijke actie moet laten realiseren, vrije beweging en dergelijke, één taal. Het is niet zo moeilijk om te zien dat die dingen allemaal bij elkaar genomen het kapitalisme dus hebben mogelijk gemaakt. Overal waren wel elementen. Je had Noord-Italiaanse banken, je had Nederlanders natuurlijk die heel actief waren in de handel en ook in het bankwezen. Maar al die dingen zijn pas in de Engels sprekende wereld, in de wereld die ontstond tussen de Britse eilanden en Noord-Amerika en dan later natuurlijk Australië en Nieuw-Zeeland er ook nog bij, dat in die wereld het kapitalisme gestalte heeft gekregen. Een van de redenen waarom in Engeland de industriële revolutie tot een werkelijke wereldrevolutie kon ontstaan, was niet omdat de Engelsen zo geweldig bedrijvig waren of omdat alleen zij het idee hadden van marginale productie, want dat bestond ook in Zwitserland en in België, Noord-Frankrijk. Maar alleen in Engeland had je een maatschappij die vrije toegang had tot de zeeën, tot Noord-Amerika. Daar op grote schaal grondstof, denk maar aan de katoen uit Amerika vandaan kon halen. Maar vooral, en dat is de kern, die een maatschappij had waarin het vrije ondernemerschap tegenover de staat diep verankerd was in een gedachtegoed van het recht van ieder burger waar je dan mee geboren zou worden, wat ook vooral tegen de staat kan worden geldend gemaakt. En dat is nog vandaag de dag in Amerika tot bijna karikaturale vormen te zien. Hè? Dat men is heel bang altijd om met een te sterke overheid te worden geconfronteerd. Het idee dat een vreemde overheid op Amerikaanse bodem iets te zeggen zou kunnen hebben is ook tot echte karikaturen uitgebouwd. Dus bijvoorbeeld de Verenigde Staten. Er zijn altijd mythes dat de Verenigde Naties met zwarte helikopters boven Amerika zou vliegen om daar de land of the free permanent te bespioneren en dergelijke. En men is ook heel erg bang voor verdragen die gesloten worden. Bijvoorbeeld, er is nu sinds een aantal jaren het internationaal strafhof, gebaseerd op een nieuw verdrag van Rome. En Amerika heeft met ongeveer 50 landen verdragen gesloten. Bijna altijd als onderdeel van andere verdragen waarbij het om veel geld ging. Maar met 50 landen verdragen gesloten dat die landen onder geen enkele omstandigheid ooit Amerikaanse onderdanen uit zullen leveren aan dat strafhof. Dat is dus een extreme vorm van die angst voor binding aan verdragen voor staatsgezag en met name vreemd staatsgezag wat zich zou geldend maken tegen Amerikanen. Nou, dit is mijn eerste punt, namelijk het Westen is dus echt in zijn essentie een Engels sprekende wereld die liberaal is omdat die gebaseerd is op vrije rechten die je geldend kan maken tegenover de staat. Met een sterk gevoel dat het recht, dus met name het privaatrecht, dat je een proces kan beginnen tegen iemand anders om bijvoorbeeld een contract door te zetten. En op de achtergrond altijd al die gedachte van die zendingsdrang, en dat jij verheven bent, dat jij door de Bijbel en door God bent uitgekozen om een bijzondere rol te spelen. Al die dingen komen samen in het Westen. En dat Engels sprekende Westen. Nou, de positie van Nederland kan ik niet te lang op ingaan, maar dat is natuurlijk heel interessant, omdat wij de thuishaven waren, waar die emigranten eerst een tijdje hebben gezeten, de Founding Fathers, die zaten in Leiden, voordat ze op de Mayflower naar Noord-Amerika gingen. En in Nederland zijn natuurlijk heel veel dingen doorgezet. En gepionierd die later in de Engels sprekende wereld doorslag hebben gegeven om die liberale maatschappij te vormen. Vaak wordt vergeten dat bijvoorbeeld ons koningshuis, de Oranjes, die waren zo happig om ook een echte koningshuis te worden, dat ze twee generaties lang zijn ingetrouwd met de Stuarts van Engeland. Dus in 1688, wat het grote moment was van de zogenaamde Glorious Revolution, dat de Engelsen definitief een liberale grondwet kreeg, de eerste in de wereld, was het moment waarop onze eigen Willem van Oranje, onze Willem van de Derde, Willem de Derde overstak naar Zuid-Engeland en daar getrouwd weer met een Stuart koning van Engeland werd. Zij het een heel nieuw soort koning, namelijk een koning die toen hij aantrad moest beloven dat geen van zijn kinderen ooit zijn opvolger kon worden. Vandaar dat de Engelsen later een advertentie hebben moeten zetten en hebben ze lui uit protestanten uit Hannover gehaald. Ja, het lijkt allemaal alsof dat een beetje, als we nou beland zijn in een aflevering van ons koningshuis. Maar het gaat hier weer om datzelfde idee van dat liberalisme. Namelijk dat de staat mag nooit een zelfstandige macht worden die zich tegen de maatschappij geldend kan maken. En dat is de kern van het Westen. Nou, tegen dat Westen hebben zich altijd rivalen verzet. Dat waren staten die sterk genoeg waren om te verhinderen dat ze kolonies werden, maar niet diezelfde soort ontwikkeling hebben doorgemaakt. Want dat was een hele unieke ontwikkeling. Hè? Denk maar aan die godsdienst, die koningshuiszaken die daarmee te maken hadden. Het feit dat Engeland aan het water lag, dat ze overstaken naar Noord-Amerika enzovoort. Dat is allemaal uniek, alleen ze deden dat als eerste. En de eerste staat die geprobeerd heeft om iets dergelijks te doen was Frankrijk. Hè? Vanaf Lodewijk XIV, dus ook in de 17e eeuw tot aan Napoleon aan het begin van de 20e eeuw. En Frankrijk heeft eigenlijk de basis gelegd voor een alternatief model, waarin niet de burger vrij tegenover de staat staat en zich vrij mag bewegen, ondernemingen mag opzetten, maar waarin de staat noodgedwongen, zou je bijna zeggen, de leiding moet nemen over de maatschappelijke ontwikkeling, omdat alleen zo een macht kan worden gevormd die je tegen de Engelsen kon opnemen. En dat model van de door de staat geleide maatschappij, dat heeft zich een aantal keren voortgezet. Dus in de eind van de 19e eeuw, hè, na de hereniging van vereniging van Duitsland onder Bismarck, Italië onder Garibaldi, Japan na de Meiji-revolutie, ook het eind van de 19e eeuw. Dat waren allemaal voorbeelden van landen die sterk genoeg waren om zich te verzetten tegen de macht van het Westen. Een Westen waar langzamerhand Engeland wat begon te zakken en Amerika meer opkwam. Maar die om dat te doen een sterke staat moesten creëren. Die de leiding nam in het maatschappelijke proces. En daardoor ook allerlei onvrijheden moest introduceren. Die gek genoeg weer een beschermende werking hadden. Nou, na die Duits-Japans-Italiaanse blok van sterke staten, wat dus in 1945 zou je kunnen zeggen ten onder is gegaan in een soort laatste worsteling met het liberale Westen, hebben we de Sovjet-Unie gehad, wat ook volgens mij het best begrepen kan worden in dit verband, als een sterke staat die probeert zich te ontwikkelen, niet via het liberalisme, want dat lukt niet, omdat als het liberale terrein al bezet is, dan zal je het altijd afleggen, maar via een sterke staat. En vandaag de dag zou China die rol spelen. Dus dat is mijn algemene beeld van het Westen is dus in de kern een Engels sprekend blok, gebaseerd op vrijheid onder de wet, protestantisme als hoofdmotief en de wereldtaal Engels. En daartegen hebben zich een aantal rivalen gevormd. En dan noem ik alleen de belangrijkste natuurlijk, want er zijn ook allerlei landen zoals Turkije en Brazilië en Mexico die zich in de marge als sterke staat hebben proberen te ontwikkelen. Maar die belangrijkste zijn Frankrijk, de latere asmogendheden, de Sovjet-Unie en vandaag de dag China. En landen als Nederland en Zwitserland, die hangen daar zo'n beetje aan. Die hangen bij het Westen, als ja, zoals voor een haai ook vaak zo'n klein visje zwemt. Loodsmannetje, hè? Die mag een beetje meedoen. Kijk ons samen stampen, zegt de muis dan tegen de olifant. Nou ja, als je dit algemene beeld dus in gedachten houdt, dan zou je kunnen zeggen dat over die hele lange ontwikkeling, die dus begint in de 17e eeuw en vandaag de dag nog steeds doorloopt. Hè, elke nieuwe Engelse regering begint met het beleiden van de special relationship met de Verenigde Staten. Nou, wat is nou die special relationship? Dat is wat ik net heb verteld. Dat is het gedeelde liberalisme en al die andere zaken. En waar ze altijd tegen zijn, en wat ze altijd hebben probeert te ondermijnen en zelfs aan te vallen, dat is die alternatieve sterke staat. Frankrijk, omdat het een revolutionaire staat was, hè, de Franse Revolutie en Napoleon. De Sovjet-Unie, om dezelfde reden. Duitsland, Italië en Japan, omdat het agressieve staten waren. En je zou kunnen zeggen dat de eerste sterke staat die erin geslaagd is om over de eeuwen heen, je zou bijna kunnen zeggen, een model te vinden van een sterke staat die niet in conflict is met het Westen, dus niet een ideologie heeft die anti-westers is en die geen anti-westerse politiek is, voert dat China is. Dus we zitten in een hele merkwaardige situatie waarin de grootste uitdager van het westerse liberalisme op dit moment een staat is die 20% van de Amerikaanse nationale schuld in bezit heeft, bijvoorbeeld, in de vorm van waardepapieren. Die officieel soms tot teleurstelling van mensen die het socialisme goedgezind zijn, zogenaamd is overgegaan op het kapitalisme. En dat is tot op zekere hoogte wel zo in China. Maar de staat is daar nog steeds de machtigste factor. Er is geen kapitalistische onderneming in heel China die kan opereren zonder dat daar een toestemming van de staat aan vastzit. Je kan nog steeds niet investeren in China zonder dat er verplicht een Chinese onderneming ook bij betrokken is. Met andere woorden, dat kapitalisme is heel beperkt, maar het heeft wel als effect dat China in het Westen niet gezien wordt als een gevaarlijke uitdager. Zoals de Franse revolutie en de Russische revolutie en dan natuurlijk de, ja, zeg maar, bijna contra-revolutionaire, maar nog steeds moderniserende Napoleon, respectievelijk Stalin daarna. Dat werd gezien als een sociale bedreiging die aangevallen, die verhinderd moest worden. En Duitsland van Willem II tot Hitler en al die anderen, die werden om andere redenen als een bedreiging gezien en terecht. Maar China niet meer. En dat is de rare situatie van nu. Nou, als je nou kijkt naar hoe de NAVO is ontstaan, hè, ik hoop dat het beeld wat ik geschetst heb nog enigszins bevat is, dat je dus dat liberale Engels sprekende Westen hebt, en daar staan dan een aantal staten tegenover die je via een sterke staat daar zich tegenover proberen te handhaven. Als je nou kijkt naar het ontstaan van de NAVO, dan is dat na de Tweede Wereldoorlog, dat wil zeggen, het liberale Westen heeft de tweede grote slag met Duitsland, Japan en Italië gewonnen. En ze staan tegenover de nieuwe uitdager. En de nieuwe uitdager is de sterke staat, de Sovjet-Unie, met zijn eigen blok in Oost-Europa. En de NAVO is toen opgezet met twee motieven, of drie motieven moet ik zeggen. In de eerste plaats, het hoofddoel van de NAVO was het onderdrukken van de communistische beweging in Griekenland, Turkije, Italië en Frankrijk. Dat was agenda punt 1. Alle archieven zijn daar tegenwoordig over open. En een aantal van mijn vroegere collega's in Amsterdam hebben daar een prachtig boek over geschreven, waarin ze op basis van die archieven laten zien dat alle onderhandelingen, die begonnen in april 1948 op initiatief van de Engelsen, samen met Canada en Amerika, en uit wat ik net heb gezegd is dat ook niet zo'n verrassing. Het zijn die drie Engels sprekende Atlantische staten die dat overleg voeren. De rest was daar een jaar lang niet bij betrokken. Die hebben zich in eerste instantie gericht op de vraag hoe kunnen we verhinderen dat Italië en Frankrijk een communistische machtsovername meemaken. Die drie Engels sprekende Atlantische staten hadden ook een groot wantrouwen nog tegenover Duitsland. Omdat Duitsland natuurlijk na twee wereldoorlogen nog steeds dat type conservatieve, door de staat geleide maatschappij had, wat men niet accepteerde. En daarnaast stond natuurlijk de Sovjet-Unie onder Stalin weliswaar, dus niet meer expansief, had ook de arbeidersbeweging zozeer gemanipuleerd dat daar geen echte vitale kracht meer van uitging. Maar het motief van de NAVO was Duitsland eronder houden en de Russen eruit houden. De tweede secretaris-generaal van de NAVO die heeft dat in de tijd ook onder woorden gebracht. De NAVO is er om de Amerikanen erin te houden, de Duitsers eronder en de Russen eruit. Dat was het officiële motief. En ik heb natuurlijk nogal een lange inleiding gehouden, maar ik hoop dat duidelijk is dat dat ook een hele diepe historische achtergrond heeft. Het was niet zomaar een grapje wat er werd gemaakt. Het wil zeggen dat het Engels sprekende liberalisme zich verzet tegen elke vorm van door de staat geleide economie, of dat nou een kapitalistische of een links of een rechts, dat maakt allemaal niet uit, maar men wil zo'n soort maatschappij niet. En de Engelsen wilden er vooral voor zorgen na de Tweede Wereldoorlog dat de Amerikanen in Europa actief bleven, Duitsland eronder zouden houden en de Russen eruit. En je zou kunnen zeggen dat die slogan nog vandaag de dag het leidmotief van de NAVO is gebleven. Namelijk zorgen, of het nou gaat om Joegoslavië, of om Afghanistan, of welk ander avontuur, misschien een van die 27 landen waar al de plannen voor zijn opgemaakt om ze na een nog te beginnen conflict weer op te bouwen in naar westers model. Maar ook voor die zaken geldt dat daar verhinderd moet worden dat landen als Frankrijk en Duitsland een eigen politiek voeren. Dat is vandaag dus de Europese Unie. Dat de Russen daaruit gehouden moeten worden en dat de Amerikanen erbij moeten worden gehouden. Dus dat die oude slogan van de NAVO die is nog steeds actueel in al die opzichten. Nou, inmiddels hebben we natuurlijk een aantal ontwikkelingen gehad die al genoemd zijn, namelijk dat de NAVO van een defensief bondgenootschap, en met defensie was niet bedoeld een aanval van de Sovjet-Unie, omdat in de 1947 een rapport werd opgesteld door de Engelse generale staf, vertrouwelijk uiteraard, waarin stond dat men op grond van diepgaande studies en ook spionage tot de conclusie was gekomen dat de Sovjet-Unie niet in staat zou zijn voor minstens 10 jaar om enige militaire actie te ondernemen tegen West-Europa. Dus de gedachte dat de NAVO in 1949 werd opgericht om een dreigende aanval tegen te houden, dat is altijd een fabel geweest, omdat men ervan uitging dat zo'n aanval helemaal niet mogelijk was. En dat lag ook helemaal niet meer in de aard van het Sovjet-maatschappelijk systeem. Het doel was onderdrukken van het communisme, maar het was niettemin een defensief bondgenootschap. Dat wil zeggen, het was gebaseerd op de gedachte dat de andere partij actie zou ondernemen. En daarvoor zijn er ook die netwerken opgezet die later onder de noemer Gladio aan het licht zijn gekomen aan het eind van de Koude Oorlog. Dat waren netwerken van rechts, vaak lui met een geschiedenis in het verzet, in de Tweede Wereldoorlog, het rechtse verzet. Die dan achter zouden blijven als de dreigende Sovjetlegers Europa zouden binnenvallen. En dat later is dat allemaal een beetje gedegenereerd tot rechtse pressiegroepen. En heel veel van het terrorisme van de jaren 70 had te maken met activiteiten van deze kleine rechtse kernen. Maar in 1999 is een heel belangrijke fase natuurlijk bereikt. Dat was 50 jaar bestaan van de NAVO. En toen waren we midden in de oorlog in Joegoslavië. De burgeroorlog, veroorzaakt voor een groot deel door de schuldencrisis die sluimerende nationale tegenstellingen daar tot explosie had laten komen. En ook toen is weer een politiek gevoerd die in het teken stond van de Amerikanen erbij houden, de Duitsers eronder en de Russen eruit. Dat was ook het motto voor de bemoeienis met Joegoslavië. En dat is niet zo verbazend als je de precieze geschiedenis bekijkt, want iedereen herinnert zich misschien nog wel dat het eerste land wat de onafhankelijkheid van Slovenië en Kroatië erkende, Duitsland was. En het was die Duitse stap, genomen onmiddellijk na de Duitse hereniging met de DDR, die de Amerikanen ertoe aanzetten om in te grijpen in Joegoslavië via de NAVO. En de NAVO was het ideale middel daarvoor, omdat de NAVO eigenlijk de enige juridische basis verschaft waarom er Amerikaanse troepen en commandostructuren in Europa actief kunnen zijn. Want dat is natuurlijk niet zo eenvoudig. Je zou niet bijvoorbeeld morgen een interventie in Zimbabwe kunnen hebben van de Verenigde Staten bijvoorbeeld, zonder dat daar een soort legale basis van voor bestaat. En dan is Zimbabwe een land wat weinig daartegen zou kunnen doen, en misschien op dit moment het ook wel nodig heeft dat er zoiets gebeurt. Maar je kan niet iets dergelijks in Frankrijk of Italië of Duitsland ondernemen. Daar moet een politieke structuur voor bestaan en een legale basis. En dat is het NAVO-verdrag. Nou, we weten allemaal dat die Joegoslavië-interventie eigenlijk heel weinig heeft opgeleverd, behalve dus honderdduizenden doden. En als je kijkt wat er nu gebeurt, dat ze allemaal op de lijst staan om in de EU opgenomen te worden, dan rijst de vraag, waarom is dat conflict nou eigenlijk, waarom heeft dat plaatsgevonden? Nou, ik denk dat dat een conflict was, waarbij dat idee waarmee ik begon, dat men in Amerika een lijst heeft opgesteld van landen die van het soort landen wat men wil, waarvan men wil dat de wereld daaruit bestaat, namelijk landen die bestaan uit één nationaliteit, die kapitalistisch zijn naar het westers model en vrienden van Amerika, dat dat de inzet van dat Joegoslavische conflict was. Omdat Joegoslavië tot aan de dood van Tito in 1981 een van de belangrijkste landen was van de niet gebonden beweging. De beweging van niet gebonden landen, dus het officieel neutrale deel van de wereld. En dat was iets wat de Amerikanen betrof eigenlijk niet meer kon bestaan. En je zou kunnen zeggen dat het resultaat van de Joegoslavische burgeroorlog is geweest dat het neutrale Joegoslavië met zijn systeem van arbeiders zelfbestuur, wat verregaand ondermijnd was door corruptie en ja, of in belangrijke mate ook helemaal niet meer werkte als socialisme. Maar dat systeem of de restanten daarvan vervangen zijn door puur kapitalistische staten, allemaal gebaseerd op één nationaliteit. De enige multinationale staat die daar nog bestaat is eigenlijk Servië, de grote verliezer van dat hele conflict, omdat zij nog altijd iets van 20 nationaliteiten binnen hun grenzen hebben. En ook nooit, bijvoorbeeld Hongaren, die in het noorden nog een hele belangrijke minderheid vormen, iets in de weg hebben gelegd. Hè, met de Albanezen in het zuiden, in Kosovo is het natuurlijk iets anders. En nou, het Westen gaat nog steeds door met het opknippen van Joegoslavië. En recentelijk, natuurlijk februari vorig jaar, hebben ze Kosovo erkend. Nou, dat brengt me op het laatste punt waar ik iets over wilde zeggen. En dat is nog een resultaat van de oversteek van de Engelsen naar Noord-Amerika. En de kolonisering door Engels sprekende kolonisten. En het verschil tussen dat liberale Westen en die, de rest van de wereld, zou je kunnen zeggen. Omdat toen de kolonisten vanuit Engeland naar Noord-Amerika trokken, hebben zij een teweeg gebracht. Ja, dat is op zich een lange geschiedenis, maar we kunnen ons bepalen tot het resultaat hier. Hebben zij teweeg gebracht dat de inheemse bevolking praktisch uitgeroeid was. Er zijn in Amerika heel weinig inheemse indianen meer. En in Australië ook heel weinig aborigines en weinig Maori's in Nieuw-Zeeland. En in Tasmanië zijn ze zelfs, het is een kleine eiland ten zuiden van Australië, is de enige plaats in de wereld waar een bevolking werkelijk tot de laatste man-vrouw is uitgeroeid door de westerse kolonisten. Dus hoe dat nou komt, dat weet ik eigenlijk niet precies. Maar hoewel we hebben, ook Nederland heeft natuurlijk een vreselijke rol gespeeld op heel veel plaatsen in de wereld. Maar wij zijn er nooit in geslaagd om, ik weet niet of die intentie bestond, maar wij zijn natuurlijk nooit in geslaagd om de lokale bevolking in een van onze koloniën helemaal uit te roeien. Maar de Engels sprekende kolonisten zijn daar wel in geslaagd. Ook de Spanjaarden die door hun verschijnen, hè, met hun bacteriën en ook en hun honden en hun geweren natuurlijk, miljoenen de dood hebben ingejaagd in Zuid-Amerika, zijn er nooit in geslaagd om de hele bevolking daar over de kling te jagen. Iets wat recent is gebeurd in Bolivia, dat er een nieuwe grondwet aangenomen is die 60% van de bevolking het recht geeft om weer volwaardig burger te worden. En dat zijn dus de nazaten van de oorspronkelijke Indiaanse bevolking. Dat zou nog in Nieuw-Zeeland, nog in Australië, nog in Canada, nog in Amerika mogelijk zijn, omdat er zijn niet zoveel mensen. Maar wat er op dit moment in Zuid-Amerika gebeurt, en dat is een volledige afrekening met het verleden van Noord-Amerikaanse heerschappij, is gebaseerd op een opleving van de inheemse bevolking. Een machtsontplooiing van een bevolking die dus nog altijd als machtsfactor bestaat. Nou, in Noord-Amerika is dat niet zo. En in die andere Engels sprekende kolonies. En dat heeft één heel belangrijk wereldpolitiek resultaat. Namelijk dat in Amerika zelf, en in Engeland iets mindere mate, maar ook in Australië en Nieuw-Zeeland, het probleem van afscheidingsbewegingen niet meer kan bestaan. Je hebt allerlei raciale scheidslijnen, je hebt etnische scheidslijnen. Maar in één opzicht is de ideologie van de melting pot, van de smeltkroes, een realiteit geworden. En dat is dat geen van die etnische scheidslijnen in Noord-Amerika of een van de andere gebieden van de kolonisering door Engelsen verbonden is met woongebieden. Het is niet zo dat de Duitsers wonen in Californië en de immigranten uit, er zijn wel zwaartepunten, maar niemand heeft een echt gebied waarvan ze zeggen dat is ons historisch gebied. De enige die dat zou kunnen zeggen zijn de Indianen, maar die zijn er niet meer. Nou, dat maakt de Verenigde Staten, Australië en Nieuw-Zeeland, die zijn natuurlijk niet zo belangrijk in Canada, tot een uitzondering in de hele wereld. Want in de hele wereld zit opgezadeld met een erfenis van kolonialisme en van grenzen die niet kloppen met woongebieden. Er zijn maar heel weinig volkeren in de wereld die wonen in gebieden die gemarkeerd worden door grenzen die ook kloppen met taalgebieden, cultuurgebieden enzovoort. Bijna allemaal, er zijn een paar mensen uit Afghanistan. In Afghanistan heb je de Pashtunen, je hebt de Tajiken, je hebt allerlei verschillende groepen en die wonen allemaal voor een deel in Afghanistan, maar er wonen ook heel veel Pashtun in Pakistan, er wonen Tajiken natuurlijk in Tajikistan enzovoort. Dus die grenzen zijn als het ware overal onnatuurlijk. En dat is weer datzelfde punt waar ik mee begon. Die lijst van 27 staten die nog verbouwd moeten worden, zal ik maar zeggen, zijn natuurlijk allemaal zulke staten. Nou, er is één land in de wereld, en dan die anderen zijn wat minder belangrijk, die straffeloos in andere landen elites kan aanmoedigen van, joh, als wij jou nou wat geld en wapens geven, dan vorm je toch je eigen staat en je breekt uit die onderdrukkers ergens in de hoofdstad enzovoort. En dat is de Verenigde Staten, omdat zij nooit het risico lopen zelf ook met zo'n politiek te worden geconfronteerd. Nou, volgens mij is dat eigenlijk op dit moment een belangrijker feit in de wereldpolitiek dan het bestaan van de formele organisatie van de NAVO. De NAVO is slecht en het zou heel goed zijn als we eruit gingen enzovoort. Maar als dat niet, als er geen NAVO was, dan bestond toch altijd nog dat idee van een Westen, wat gebaseerd is op liberalisme, op zendingsdrang en tegenwoordig natuurlijk in de eerste plaats op een liberaal kapitalisme. En wat de vrije hand heeft in het stimuleren de rest van de wereld van afscheidingsbewegingen. En dat is echt een hele belangrijke hevel, dat is niet zomaar een kleinigheid. De oorlog die we net hebben gezien tussen Rusland en Georgië, die ging ook precies over zo'n kwestie. En de Georgiërs zijn natuurlijk aangemoedigd door de Verenigde Staten. En Israël heeft daar ook een heel belangrijke rol bij gespeeld om te proberen die provincie Zuid-Ossetië met geweld terug te pakken. En de Russen hebben dat aanzien komen, want ja, ik weet nog wel uit mijn eigen diensttijd dat je dus niet binnen 24 uur twee divisies een buurland in kan laten vallen. Daar heb je maandenlang werk voor nodig om iedereen op zijn plaats te krijgen en alle auto's afgetankt te krijgen. Dus men wachtte op die gelegenheid om terug te slaan, ook omdat de NAVO natuurlijk tegen alle afspraken in na 1991... het instorten van van het Sovjetblok, opgerukt is tot aan de grenzen van het eigenlijke Rusland. En ook vandaag de dag dus nog steeds actief is in Oekraïne en in Georgië om bij de olie te komen. Misschien is het beste als ik het daarbij bij laat en gewoon opsom. Er is een liberaal Westen, er zijn een aantal staten die zich daartegen hebben verzet. Dat liberale Westen probeert de hele wereld om te bouwen tot een herschikte wereldkaart die voor het Westen het ideale wereldbeeld oplevert. Namelijk etnisch homogene staten met een kapitalistische economie waar men vrije toegang heeft. Maar naarmate die politiek zich voortzet, raakt die organisatie steeds dieper in onoplosbare problemen betrokken, omdat Joegoslavië daarvan konden als het ware de brokstukken nog bij elkaar geveegd worden door de EU, ook op aandringen van Amerika. Maar wat men in Irak heeft aangericht, ondanks de aardig provinciale verkiezingen, wat men in Afghanistan aan het presteren is, dat leidt natuurlijk tot een onoplosbare reeks problemen waar de NAVO met al zijn militaire middelen niet meer in staat is om het conflict tot een bevredigende, harmonieuze slotsom te brengen. Dus in dat opzicht, nog steeds weer denk ik aan die lijst van 27 staten die nog verbouwd moet worden, gaan we een periode van grote onrust en instabiliteit tegemoet, die door de crisis natuurlijk alleen maar verergerd zal kunnen worden.